podcast van de CGK NGK Groningen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over Noach.
En dan wordt er nou gelezen uit de Bijbel. Iemand van jullie gaat dat doen. Genesis 8, vers 1 tot 19.
Toen dacht God weer aan Noach en alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde en na 150 dagen begon het te zakken. Op de 17e dag van de 7e maand liep de ark vast op het Araratgebergte. Het water zakte voortdurend verder en op de eerste dag van de 10e maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. Na verloop van 40 dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water op het land verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte nog 7 dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij 7 dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug. In het 601e jaar, op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond. De aarde was droog gevallen. Op de 27e dag van de tweede maand was de aarde droog. Toen zei God tegen Noach: ga de ark uit samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen. Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan. Vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten vruchtbaar zijn en talrijk worden en zich over de hele aarde verspreiden. Hierop ging Noach naar buiten samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. Ook alle dieren gingen de ark uit, soort bij soort. Alle vogels en alles wat op de aarde rondkruipt.
Geliefde gemeente, broeders en zusters, in de vorige preekaflevering over Noach hebben jullie waarschijnlijk wel gehoord dat de familie Noach in de ark daar ook wel veilig was. Met van alle dieren een paar, een mannetje en een vrouwtje, waren zij wel de enige die toen de arkdeur nog open stond naar binnen gegaan waren. En daarna had de Heere zelf de arkdeur gesloten. De zondvloed was gekomen. De ongelovige wereld was omgekomen. Dat is heel heftig. Rampzalig, mag ik dat ook zeggen, als je nu van Gods genade laat liggen. Ik ga er niet verder op door, maar het is er nu nog volop, dat mag ik zeggen. Maar wanneer is het er niet meer? Het is wel genade. Je kan het met je lek en gebrek niet zelf verdienen. Maar daar blijf ik niet in hangen. Maar ik vind het wel belangrijk om te zeggen, zo aan het begin van deze zondagmorgen, met deze ernstige geschiedenis waar ik ook in geloof. Voor mij is het een geschiedenis, niet een verhaal. Ik begrijp er ook niet alles van. Maar wat geweldig dan dat ik mag weten en jullie mag vertellen, dat Gods genade nog steeds royaal uitgedeeld mag worden. Dat hij dat doet. Dat hij zijn genadehand uitsteekt naar jou en naar u. En dat je nog zo mag aannemen. Wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt. Die hele geschiedenis van Noach. Acht gaan die ark in. De rest, ik hou erover op. Leef jij uit Gods genadehand? Leef jij, laat ik het zo kort te zeggen, is duidelijker voor ons. Leef je van Jezus? Dat is het verschil. Noach al wel. Hoe eerlijk, hoe nodig. Maar we gaan nu verder. We gaan nu verder. Want hij leefde van Jezus, hij leefde van genade. Het is me wel wat geweest in die ark. Denkt u ook niet? Voor hem en zijn familie. Maar eerst alleen al even terug die ark bouwen. Om die ark te bouwen, ja, daar had hij ook geloof voor nodig. Echt wel. En wandelen in Gods hand. Ze verklaarden hem allemaal voor gek. En dan vervolgens, niemand ging. Iedereen zei nog een keer, je bent helemaal idioot. Wat ben je van plan? Het is keurig droog overal. En je hebt zo'n boot. Wat denk je allemaal? Wat zijn allemaal dat te preken? Van wie heb je dat? Ja, van God. Maar bewijs het eens een keertje. Om dan toch ook vervolgens, het is zonnetje schijnt heerlijk weer, allemaal prima. Ook nog die ark in te gaan. Daar had hij geloof voor nodig. En dan nu, daar gaan we dan nu echt over verder. Om in die ark te zijn. Daar had hij ook geloof voor nodig. Want Noach die kon wel, toen hij in die ark zat, met voor zijn kinderen zo'n beetje wijzen naar die deur. Jongens, we zijn veilig. De Heer heeft zelf de arkdeur dichtgedaan. Maar dan vervolgens, hoe zeg ik het, die verschrikkelijke regen, 40 dagen en nachten, aan één stuk, zo staat het, hè. En als je het goed leest in het Hebreeuws, mag ik het zo bij u brengen. Die opengebroken waterbronnen, wat daarmee bedoeld wordt, ja, ik kan er van alles over zeggen. Het zal in ieder geval met een enorm geweld gepaard gegaan zijn. En hoe beangstigend ook allemaal. En als ze uit het venster keken, dan zagen ze vervolgens alleen maar weer gitzwarte wolken. Geen zonnestraaltje. Wolken waaruit het maar bleef hozen. Hield het dan nooit op? Dat is toch wel een vraag. Alle bergtoppen, zelfs de hoogste, dik onder het water. En daarboven, ziet u het voor u, slingerde die ark. Waarheen? Wie kon het zeggen? Zouden ze er ooit uitkomen? Dat is toch wel een vraag. Als Noach's kinderen weer eens een keertje vroegen, misschien na dag zoveel, pap, komt het echt wel goed? Wat kon Noach zeggen? Ja, hij kon blijven wijzen op die deur. Dat God hem dicht gedaan had. Maar ondertussen bleef het wel hozen. En toen uiteindelijk die regen ophield, dacht je, nou zijn we er. Maar konden ze toen gelijk land ontdekken? Maandenlang zagen ze vervolgens ook alleen maar water. Wat hadden deze mensen nou? Als je er zelf in zat. Water. Water. En een boot. Met z'n allen erop en alle dieren erin. Ze hadden, dat kunnen wij toch zeggen. Ze hadden wel iets meer. Ze hadden Gods belofte. Maar hadden ze daaraan genoeg? Zou de twijfel en de nood eens een keertje toegeslagen zijn? 40 dagen, 40 nachten. Is wel heel lang. En dan nog eens een keertje 110 dagen. Nou, zo ben ik een beetje bezig geweest bij de voorbereiding van die preek. Gaat u een beetje mee? Aan de andere kant, dat vond ik ook wel mooi, zou het ook wel heel bijzonder geweest zijn. Want met hoeveel dieren zaten ze daar wel niet in die ark? En dan, al die dieren waren nog een bedreiging voor elkaar. En nog voor Noach's familie. Nou, dat is oprecht al een stukje paradijs op aarde. Maar toen ik dat weer uitgedacht had, dan dacht ik, nou oké, mooi allemaal. Ga je van de olifant en de giraf en mooi, mooi, mooi. En dan kijk je weer naar buiten en dan is het enkel en alleen maar weer water. Water en water, maandenlang. Ik ga een beetje naar mijn vraag toe. Gemeente, denkt u niet dat ze een keertje gedacht hebben of zo of vaker, heeft God ons vergeten? Hoe is het nu? Als een mens, hè, misschien kent u dat wel heel goed uit uw leven of thuis ook, nergens om zich heen meer houvast aan heeft. En het er echt op lijkt. Om je heen kijken, regelen die belofte van God. Ze doen er niet meer toe. Dan is de vraag echt wel. Houd je geloof dan vol. Hoe het in de ark geweest is eigenlijk, dat lezen we ook helemaal eigenlijk niet, hè? En dan zat ik ook zo te denken, zou dan misschien de stilte in de ark, zal dat dan de stilte van het geloven zijn? Je leest niks over hoe ze het precies hadden, hè? Het zou kunnen. Stil in de ark, stil van, toch geloven. Maar ik kom er niet van weg, en ik weet niet hoe het met u is, dat het in ieder geval Noach het wel nodig gehad moet hebben. Na al die maanden, na al die tijd, en het gaat maar door, en het gaat maar door, en het wordt niks beter. Dat God hem niet en zijn gezin vergeten was. Of niet? Dat ze niet aan hun lot overgelaten waren. Nou, dat zijn een beetje dingen van hoe ik begon in die preek. Want je leest het allemaal, je kan het zo droogjes doorlezen. En dan kan je ook nog denken van het is allemaal niet waar. Het is een mooi verhaal, maar het is allemaal niet waar. Maar nogmaals, ik denk dat het echt gebeurd is. Hoe was het nou? Nou, dat gaan we ontdekken. En werkelijk waar, ik heb het ook op een hele bijzondere manier ontdekt. Je kan natuurlijk als dominee de commentaren lezen. Maar op een gegeven moment, voordat ik het allemaal gedaan had, zag ik helemaal aan het begin van deze geschiedenis. Van Genesis 8. Helemaal voor deze hele ark-episode uit. 5 eerste woorden. En God dacht aan Noach. Zo begint deze geschiedenis. Hoe je ook speculeert hoe het allemaal in die, ja, in die slingerende ark op die meer dan hoge berg, hoge watertoestanden geweest is. Daar ver bovenuit dacht de Heere aan Noach. En deze uitdrukking lees je vaker in de Bijbel. Als de Heere aan je denkt, dan is dat meer dan dat wij wel zo tegen elkaar kunnen appen. Zo van, nou ik denk aan je hoor. Als de Heere aan je denkt, even opletten. Dan is het niet van, ah, ik denk aan je hoor, mooi, sympathiek. Als de Heere aan je denkt, dan doet hij daar ook naar. Zo is God. En zo ook aan Noach. Is er alsof er geen aarde meer is? Hoe gaat dit aflopen? Maar God denkt aan Noach. Aan Noachs verlossing wordt gewerkt. Ziet er helemaal niks van. Maar die ligt al klaar. Is helemaal onzeker. Want God denkt aan zijn kind. Dat wil ik ook nog zeggen. Dat met hem wandelt. Zo begonnen we heel die Noach-serie in Genesis 6. Ja. En trouwens tussendoor. Dat staat ook in het eerste vers. Hè? God dacht ook aan alle dieren in de ark. Dat is ook zo geweldig. De kinderen zijn een beetje weg, maar voor allemaal. God heeft ook een hart voor dieren. Hij zorgt voor ze, kinderen. Hij zorgt voor ze. En hij wil ook dat wij goed voor onze dieren zorgen. Prachtig. Maar terug, we gaan verder. De hamvraag wordt wel een beetje, heeft Noach het geweten dat de Heere aan hem dacht? Wij lezen dat regeltje. Maar heeft Noach het geweten? Dat is de hamvraag. En dan bedenk ik naar ons, weet je het, in jouw arksituatie, of wat dan ook, als God aan je denkt? Ja, dat kan je weten, want God laat dat weten. Nou, hoe dan? Nou, ik ga het je uitleggen. De Heere die doet dat inderdaad, die doet dat in zijn denken aan jou, die doet dat zo dat jij in je nood, dat jij in je... Jou wordt het nou ooit nog eens een keertje iets beter, dat je dan toch aan hem denkt. Misschien niet dat alle twijfel en alle aanvechting gelijk weg is. Nee, die kan wekenlang, maandenlang blijven. Maar de Heere geeft aan de gelovigen denkmomenten, geloofsmomenten aan hem, aan zijn belofte. Aan zijn uitkomsten. Hoe je er ook voor staat. Hoe je er ook voort ligt. Wat er ook te gebeuren staat. Ik zal het je brengen. Waarom ik daar zo zeker van ben. Geloofsmomenten. Denkmomenten. Wat dacht u van bidden? Wat dacht u van bidden? Bidden is een geloofsmoment. Bidt u? Bidden is een geloofsmoment bij uitstek. Het is een uitstrekken naar de Here. Ja, dat weet ik ook wel, maar ja, dan ga ik verder. Dacht jij dat jij uit jezelf bidt? Dat is even belangrijk nu. Ja, jij bidt. Maar weet je wat het is? Jesaja en heel veel andere plaatsen in de Bijbel, zie je dat en lees je dat. Als jij gaat bidden, hè, als jij behoefte hebt om je nood, om je vragen bij de Here te brengen, dan laat God jou beginnen. Dat is echt waar. Je bidt niet uit jezelf. God laat jou beginnen te bidden en die laat ook jouw gebed uitbidden. Want het is in alle wegen, God kruist onze wegen. God zoekt je, God vindt je en God geeft geloof. Ja, dat is hoog, het voelt helemaal van jezelf, het is ook helemaal van jezelf, maar God geeft het. En als je bidt, geeft God je dat. Ja, dan kom je, ik haast me, helemaal in mee. Maar nog een keertje rug, als jij denkt in je nood, oh nu jongens, we gaan nu bidden. Nu gaan we bidden. Dan dacht God al aan je. En hij liet je bidden. Bidden is, denk aan hem, omdat hij al aan je dacht. Nou, bid je nood, bid je twijfel maar uit. En weet dan ondertussen, mooi hè. Dan ben je, Heere God, help mij. Heere God, ik zit zo omhoog, ik zit zo vast. Hoe kan je bidden? Als je dan erbij neemt, ik weet niet of u de situatie kent in uw leven, dan mag je, maar God laat me bidden. Dat is al zo een geruststelling. Dat is al zo mooi. Ja, zo zal het bij Noach in die ark ook geweest zijn. God dacht aan Noach. En God liet Noach elke dag steeds bidden. Heere, hoe gaat het nu? Hoe gaat het nu verder? U bent het toch wel? Nee, je krijgt als bidder niet altijd alles. Maar dat is het verschil. Dat mag je weten. God laat een bidder nooit alleen. Hij komt er juist helemaal in mee. Misschien vindt u het tegenvallen, maar het is superbelangrijk. Als je als tegenvalt, dan kent u de kracht van het gebed nog niet goed genoeg. Dat is echt van God. Dus wat God aan je wil geven, dat jij met hem mag zijn en dat hij er voor jou is. Gevouwen handen. En in die handen ook nog iets anders. Het tweede, om te weten dat God aan je denkt. Dat is, leg Gods Bijbel erin. Gods telefoonboek, zoals ik het vaak noem. Want als je die Bijbel nou eens neemt, hè. Ik weet niet of ik het al vaker gezegd heb. Maar ik meen het uit mijn hart en uit mijn hele leven. Ook voor de jongeren. Onder leiding van de Heilige Geest, hè, dat zeg ik erbij. Kan dit boek en de hierin geschreven beloften, er staan wat beloften in. Kan die als 1000%, zo zeg ik het maar, krachtig, superkrachtig bij je binnen laten dringen als een vlijmscherp zwaard. Dat een duizenden oude Bijbeltekst, dat je denkt van wat voor een oude vervlogen tijden is dat. En die heb je misschien al 100 keer gelezen. Maar dan op dat moment is hij plotseling helemaal nieuw voor jou. En gaat hij leven. Ken je dat? Die momenten. Ik daag je uit om dit boek voortaan te noemen een God denkt aan jouw boek. Daarvoor is dit boek geschreven. Ja, God laat ons aan hem denken. En dat is door te bidden en door zijn Bijbel te laten lezen. Maar de Heere kan ook in het alledaagse, in de dagelijkse zorg, in zijn natuurzorg, bijvoorbeeld laten weten dat hij aan ons denkt. En zo was dat in de ark op die wateren ook. Dus bidden, Bijbel lezen, maar ook in het dagelijkse. Ook in die ark. Dat lees je in het eerste vers. Op Gods bevel begon er wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. Dan denk je ook, ja, dat lees je eventjes. Dat deed God, hè. Het is niet, oh, het begint te waaien. Dat zeggen wij wel makkelijk. Maar God liet het waaien. Het is zijn werk. Hij gebiedt lucht en wolken en alles. En Gods sturen en leiden van alles komt in heel die natuurzorg, in alles van hem dagelijks mee. En zo ook in die tijd van Noach, in die ark. Zo heeft God wind over de aarde laten gaan, we hebben het gelezen, om die watermassa's onder Noachs boot stil te krijgen. En ik denk dat de gelovige Noach dat direct opgemerkt heeft. En aan zijn kinderen aan de ark eettafel gezegd heeft. Hoor je het? Het regent niet meer. Maar nu is het gaan waaien. God laat het waaien, kinderen. God is bezig met iets nieuws. Zaten ze te eten? Noach merkte het op. Merk het op, kinderen. Heb het door. De Heere is ons niet vergeten, maar denkt aan ons. Die dingen, hoe is het verder gegaan? Ik weet het ook niet precies. God weet het alleen precies. Maar nadat het water afnam, zal er ook van verdampt zijn. Zullen de grondbronnen hun werk juist anders omgedaan hebben. Het water weer opgezogen hebben. En zal het water verder en verder gezakt zijn. En dan, boem. De ark raakt grond. Al die tijd heeft de ark geslingerd. Maar in één keer staat de ark vast. En God dacht aan Noach. Ben ik nou te overdreven of zo? Ja, we zijn allemaal postmodern, we zitten achter de computertjes, we regelen alles. Maar het is waar. Vertaal het maar naar je eigen leven. Het stoppen van de regen. Jij in die ark. Het gaan waaien. Het afnemen van het water. Die boom. De bergtoppen die weer zichtbaar werden. Het was voor Noach, en als je erbij was, of ik erbij was, echt wel. Steeds een bevestiging. We zijn niet aan ons lot overgelaten. God is met ons bezig. Als je de eerste 19 versen van Genesis 8 leest, dan lijkt het wel of Noach er een soort dagboek van bijgehouden heeft. Dat hij alles van God genoteerd heeft. 1. 40 dagen nadat het ging regenen werd het droog. 2. 110 dagen daarna begon het water te zakken. De 17e van de 7e maand zat de ark vast. 4. De 1e van de 10e werden de bergtoppen zichtbaar. 5. 40 dagen daarna liet Noach een raaf uit. Een week later een duif. Nog een week later dezelfde duif. Kwam het beestje met een afgebroken olijfblad terug. Weer een week later dezelfde duif opnieuw die niet meer terugkwam. De 1e van de 1e maand van het 2e jaar een droge aarde. De 27e van de 2e maand van het 2e jaar God beval de ark uit te gaan. Ach ja, noem maar even op, lekker achter elkaar, klaar, wegwezen. Nee. Ik weet zeker, Noach heeft er een dagboek van bijgehouden. Van al deze dingen. Ja, niet om te vertellen wat ze allemaal in die ark meegemaakt hebben. Ook misschien wel een beetje. Nee, om bij te houden wat God gedaan had. Bij elke dag dat God iets gedaan had, heeft Noach een kruisje gezet. En soms lagen er weken dat God weer wat deed. Lag er tussen of misschien wel maanden. Maar dan kon toch weer na maanden een volgend kruisje gezet worden. En zo wist God, zo wist Noach, dat God werkte van kruisje tot kruisje. God dacht aan hem. Ach, Noach zal in de ark ook wel hebben moeten leren dat gelovigen zich niet haasten. Maar dat ze wachten op een volgend kruisje van de Heere. Bij de Heere zijn 1000 dagen als een dag. Weet je, er zal heus twijfel in die ark geweest zijn. Het is wat lang geweest. Maar ik weet het zeker. Elke keer waren er geloofsmomenten, weetmomenten, dat de Heere aan ze dacht. Ja, ook in het dagelijkse. Daarvoor moest Noach ook wel wat doen. Hij moest bijvoorbeeld voor het venster gaan staan. Hij moest zijn ogen open houden. En dan kreeg hij inderdaad een afgebroken olijfblad van een duif. Wat krijg jij nou in je zorgen? Wat krijgt u nu in uw problemen, in uw onzekerheid, in uw nood? Niks. Ik hoor heel vaak heel anders. Die handdruk, zomaar, begreep er niks van. Van die broeder, Dat kaartje. Van mensen die helemaal niet weten van de situatie of zo. Die regenboog. Werkelijk gebeurd. Boven het ziekenhuis. Naar binnen lopen en niet weten hoe je eruit komt. Maar wel al die regenboog zien. Dat ontluikende bloemetje. Op een morgen die zo slecht begon. Wat krijg jij nou? Niets. Dat YouTube-lid. Zat je zo een beetje te scrollen, hoe noem ik het? Die psalm in je hoofd. Op dat moeilijke moment. En toen je het hele niet meer wist, zomaar dat Bijbelvers in je hoofd. Die preek van afgelopen zondag. Het knikje van je broeder en zuster. Dat maanlicht in je nacht dat je geen oog dicht deed. Ben ik overdreven of hoe is het? Zie je het? Het zijn weetmomenten dat God aan je denkt. God is veel meer tegenwoordig dan wij denken. Wij kunnen veel geestelijker leven. Soms hebben we daar zelfs ook nood voor nodig om het te voelen en te zien. God is groter dan zijn hemel. Zijn ogen gaan over de hele aarde. En hij is hier in huis. En hij is in je hart. En hij is bij je thuis. En hij laat dat weten. God denkt aan de gelovigen. En de gelovigen weten dat. Ze hebben dwars door alles heen hun geloofsmomenten. Praat dan ook over jou. Ik ben niet aangenomen om het allemaal goed te brengen en zo mooi. Natuurlijk ook wel van de Heer. Maar hoe is het bij jou? Hoe is het in uw hart? Denk je aan de Heer, dan denkt Hij aan jou. Strek je je uit naar Hem, heeft Hij zich al lang aan uitgestrekt. Oefen je erin. Weet je wat misschien wel een heel mooi idee is? Om maandag bij de Bruna een schriftje te kopen. En aan de buitenkant van dat lege schriftje op te schrijven. Een God denkt aan mij dagboek. Want de mens is zo vergeetachtig. Dan kan je kruisjes zetten. Dan kan je gaan terugbladeren. Zullen we dat afspreken? En ze heeft, nou, die dominee van Sloten zei toch nog wel dingen die wel poppen in die preek. Ja. Ik eindig met jullie met een hele mooie tekst. Met een God denkt aan je Bijbeltekst van Jesaja. Ik vind een van de mooiste Bijbelteksten in de Bijbel. Kan een vrouw haar babytje vergeten? We waren vakantie in Malta en onze Susanne was mee met haar kleintje. En we konden hem allemaal niet vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kindje uit haar buik? Zelfs al zouden die het vergeten, zegt God, ik zal je niet vergeten. Ik heb je in mijn handpalmen gegraveerd. De Heere dacht aan Noach. De Heere denkt veel meer aan jou dan jij bedenken kunt. Het is een mooie psalm, we hebben niet gezongen, psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw nog nooit gekrenkt. Het is zo geweldig, geweldig, hè? Van wie je ook bent en wat je ook doet. God wil aan je denken. Hoe werkt dat nou? God denkt aan zijn genade. God denkt aan zijn enige geboren zoon, waarmee we begonnen. Jezus. Aan de littekens. Eens zo bezorgd voor ons, niet denken aan hem. En hij maar denken aan ons, via Jezus. Hij denkt aan Jezus, onze uitzonder redder, onze zaligmaker. En zo gegarandeerd ook aan jou en mij. Denk je aan hem, misschien naar deze preek, een beetje veel meer. Amen.
Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cgk-gn.nl. Hopelijk tot de volgende aflevering.